Nog enkele mededelingen, gemeente. Aanstaande zondag zal, zo de Heere wil, in de morgendienst de bediening van het heilig avondmaal plaatsvinden en 's avonds de nabetrachting. Tweede mededeling is een herinnering aan de extra collecte voor het christelijk onderwijs die vandaag wordt gehouden en die we ten zeerste bij u aanbevelen. En de laatste mededeling is dat ik deze week een beroep ontvangen heb van de gemeente van Elburg. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 77 en daarvan de versen 6 en 8. Wij willen ons nu stellen onder de wet van de Heere. Daarna zingen we uit Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek van de Psalmen, Psalm 73. We noemen nu Psalm 73 als schriftlezing na de Wet des Heren en na het zingen van Psalm 139, het 14e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm 73. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Ze zijn niet in moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken boostelijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe als hun wateren eens vollen bekers worden uitgedrukt. dat zij zeggen, hoe zou het God weten en zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Ziet, deze zijn goddeloos, nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting nemen een einde, worden er niet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen in dit uur van voorbereiding op het te vieren heilig avondmaal stilstaan bij de eerste verzen van Psalm 73. Psalm 73, het eerste en het tweede vers. Psalm 73, vers 1 en 2, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen? Nu we deze morgen zijn samengekomen, Heere, Heere, is er alle reden om uw naam te danken dat u ons spaarde deze week die voorbij ging. U hebt ons en onze kinderen omringd met uw zorg. Uw bewarende hand was over ons uitgestrekt en dat terwijl we niet beter zijn dan de velen die deze week door een ongeluk of door een ernstige ziekte dit leven met het eeuwige moesten verwisselen. Heere, wat zijt ge goed dat ge ons spaart en onze kinderen bewaart. Geef dat dat ook vanmorgen op onze harten gedrukt mag worden, opdat wij uw bewaring niet als iets vanzelfsprekends zouden ontvangen, maar opdat het een wonder mag worden of een wonder mag zijn. En dat het ook steeds maar weer opnieuw mag uitdrijven tot gebed, tot een afhankelijk leven aan de troon van uw genade, met de bede of u ons met uw genadige zorg wilt omringen. Maar Heere, al is er reden om uw naam dank te zeggen dat u ons spaarde, grote reden om uw naam dank te zeggen is dat u ons uw woord gaf. Want de psalmdichter zegt het niet zonder reden, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Uw woord en de werkingen van uw geest door en met uw woord zijn beter dan dit leven. En we zeggen uw grote naam dank dat ge ons uw woord nog geeft. Dat ook op deze zondagmorgen de deuren van de kerk weer open mochten gaan. Het woord van u open mag liggen en we vanuit uw woord mogen doorgeven de oude en de nieuwe schatten van het evangelie van vrije genade. En dan beseffen we op datzelfde ogenblik hoe afhankelijk we van u zijn om die schatten door te geven. Want het woord kan open liggen, de gemeente kan zich gereed gemaakt hebben en zich gezet hebben onder het woord. Wij kunnen ons voorbereid hebben. Maar wat zal het alles betekenen wanneer u ons overlaat zoals we hier bijeen zijn aan onszelf. En niet met de werkingen van uw geest in de prediking van het woord meekomt. Heere, wil u geven dat we en in het uitdragen van de boodschap van morgen, in de verkondiging van het evangelie, ervaren mogen dat gij van ons afweet. Wil u, ondanks al het zondige en verkeerde in ons gedachten geven die in overeenstemming zijn met uw woord, ons inzicht geven, geestelijk verstaan geven van uw woord. En laat het zo mogen zijn dat we de boodschap mogen uitdragen, zoals u wilt dat we die uitdragen zullen. Kom dan met de werkingen van uw geest en verkwik en verlevendig ons hart en open ons verstand op dat we de dingen mogen verstaan en mogen doorgeven. Maar ook bij het luisteren is het zo nodig dat diezelfde geest als met zijn staf onze harten aanroert, opdat onze harten geopend worden. Heere, bewaar ons ervoor vanmorgen dat afleidende gedachten ons zo in beslag kunnen nemen dat we niet meer luisteren. Bewaar ons ervoor dat de onverschilligheid zijn greep krijgt over ons leven. Bewaar ons ervoor dat de zorgen van het leven, die altijd meegaan, ook de kerk binnen, ons zo in beslag nemen dat wij alleen maar daar oog voor hebben. Ja, wat er ook is aan dingen die ons af kunnen leiden, wil u het genadig wegnemen en geven dat we luisteren mogen. En laat dan het woord niet alleen onze oren ingaan en in ons verstand doordringen, maar laat het woord ook in onze harten zinken als een woord van vermaning, als een woord dat onderricht geeft, als een woord van bemoediging en van vertroosting. En dan weet u wat we nodig hebben in dit uur van voorbereiding op het heiligavondmaal. Heere, het woord zal staan in het teken van het zelfonderzoek op deze dag van morgen en zeker ook vanavond. Het woord zal staan in het teken van die grote evangelische oproep: beproeft uzelf of ge in het geloof zijt. Geef dat we dan vanmorgen naar die roepstem mogen luisteren. Niet als iets wat gericht is tot degene die niet in de kerk zijn, of die naast ons in de bank zitten, maar tot onszelf. Want wij worden geroepen, ik word geroepen, om mezelf te beproeven voor het aangezicht van u. En hoe zal dat kunnen, Heere, als uw geest ons daarbij niet leidt en we niet gedreven worden naar het woord en naar die elementen uit het onderwijs van het woord waarin duidelijk wordt wat de vrezen van uw naam is en wat de kenmerken zijn van het leven van de genade. Heere, geef dat we die duidelijk mogen zien en ons leven mogen toetsen. Laat het onze beden mogen zijn: doorgrond gij mij en ken mijn hart en zie of in mij een schadelijke weg zij en leid gij mij op de eeuwige weg. En dan weet u wat nodig is, Heere. Er kunnen mensen zijn die gemakkelijk denken over geestelijke dingen, zichzelf spoedig ergens bijgeschaard hebben, bij uw volk geschaard hebben, en die er toch niet bij horen. Als het zo is, wil u dan vanuit het woord van deze dag laten zien wat ze missen. En maak dat een levend gemis. Opdat ze met wat ze missen, wat hun ontbreekt, tot u mogen vluchten. En eerlijk voor u mogen smeken: Heere, dat mis ik nu. Wil u het mij schenken? Wil u zijn met degene die worstelen met de vragen rond het avondmaal? Geef dat ze niet op een verkeerde wijze een weg mogen zoeken. Want er zijn tot hinken en tot zinken, zeker ook rond deze tere vragen, ieder ogenblik gereed. Maar dat het klare en heldere onderwijs van uw woord het onderwijs wat ook vervat ligt in het oude formulier, hen leiden mag. Wil u geven dat mensen die uw naam ootmoedig vrezen en op het ogenblik zo bestreden zijn, zoals de dichter van deze overbekende en toch altijd weer aangrijpende psalm zo bestreden was, alles zo donker was, wil u ze vanuit uw woord onderwijs geven en bij alle nevels en bij alle duisternis en bij alle verzet toch de wegen van u leren. Wil u juist ook de mensen die van verre staan naderbij brengen en wil al uw kinderen, heren, met de leiding van uw geest en door de prediking van uw woord uw wegen leren. Ach, wat hebben ze het nodig? Zeker ook wanneer het in het leven soms zo anders kan gaan als wij gedacht hadden. Zeker wanneer de weg van u voor uw kinderen soms ook zoveel raadsels geeft. Heere, laat dan vanmorgen het onderwijs dwars door de raadsels heen het laten zien. En toch is God voor Israël, voor alle die zijn naam ootmoedig vrezen, goed. Ook al glijden mijn voeten en ook al versta ik zijn weg niet. Wil u zo in ons midden zijn, denken aan hen die worstelen met deze dingen, maar ook aan hen die hier vreemdeling van zijn, degene die onbekeerd zijn. Heere, geef dat wanneer het in deze diensten heel bijzonder gaat over degene die u vrezen, over hun strijd, over hun bemoediging, over hun uitredding en over het onderwijs wat ze ontvangen, dat degene die u niet kennen jaloers mogen worden. Dat ze hun harten niet af mogen sluiten en toe mogen grendelen, denkend dat de prediking van de voorbereiding en van de avondmaalsviering niet voor hun bestemd is. Maar wil u juist in deze dienst het woord zo zegenen dat ze ontdekt mogen worden aan hun gemis. Dat ze van alle verkeerde gronden en van alle eigen gerechtigheid en ongerechtigheid afgedrukt mogen worden. En u de Heere oprecht nodig mogen krijgen. Heere, zou u daartoe uw woord willen gebruiken. Wil zo in ons midden zijn en ons gedenken deze dag. Wees u met de hele gemeente, met allen die hier zijn en ook met degenen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u bijzonder zijn met allen die moeilijke wegen hebben te gaan. Denk aan hen in uw gunst en genade. Wees u met allen die verdriet hebben, korter of langer geleden een gemis hebben moeten verwerken. Heere, wil u in alle rouw en eenzaamheid hen bijzonder nabij zijn. Denk ook aan allen die ziek zijn. We dragen hen allen aan u op, allen wie namen we straks zullen noemen, maar ook degenen die een verborgen kruis dragen, wie namen niet genoemd worden, allen die langdurig tobben met een bepaalde kwaal of met een zwakker wordend lichaam, allen die de zorg hebben voor iemand die gehandicapt is, allen die in eenzaamheid soms in stilte zorgen hebben die half bekend zijn of helemaal niet bekend zijn. Heere, u kent ze. Wil u in al die omstandigheden nabij zijn. We dragen dan heel bijzonder broeder Bruggeman aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. De komende week naar de Samaritaan zal gaan als alles zo verlopen mag, zoals de dokters denken. We dragen hem aan u op en bidden of u sterken wilt en uit wilt helpen. Geef dat wanneer hij ook naar de Samaritaan zal gaan, dat alles zo mag zijn dat hij het mag overgeven en bovenal dat zijn oog op u gevestigd mag zijn, ook nu de avond van het leven gekomen is en de schaduwen donkerder worden. Wil u hem en zijn vrouw in deze periode, niet gemakkelijke periode van hun leven, samen voor uw rekening nemen en aan uw gunst en genade niet onthouden. We dragen ook zuster Borna nu op, die deze week opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, u kent alle omstandigheden, hoe dat ze zwakker wordt en dat de gebreken meer worden. Wil u haar in het ziekenhuis nabij zijn, wil u geven dat er nog middelen mogen zijn waardoor ze geholpen mag worden en waarbij ze baat mag vinden. Wil u bovenal met uw gunst en genade haar nabij zijn. En laat het zo mogen zijn dat haar oog op u gevestigd mag zijn. Denk ook aan zuster Struik die deze week opnieuw een ingreep aan haar oog zal moeten ondergaan. Wil u heren met haar gaan ook bij de operatie. Geven dat alles goed mag verlopen, dat ze er baat bij mag vinden. En wil u bijzonder ook geven dat ze door de operatie mag worden heen geholpen. Geef dat in deze omstandigheden het zo mag zijn dat ze alle dingen van u mag verwachten. Want gezegd het zelf in uw woord, dat zij niet beschaamd worden die hopend op u wachten. En nu hebben we die hoop van onszelf niet, maar wil u die schenken uit genade. Heere, wil zo met allen zijn die op welke wijze dan ook een weg hebben te gaan die moeite en verdriet met zich meebrengt. Denk ook aan allen die geen bijzondere moeite kennen en die van zegeningen en misschien wel van bijzondere uitreddingen mogen gewagen. Wil u geven dat zij met alle zegeningen niet op zichzelf mogen blijven zien of u mogen vergeten, maar dat juist de onverdiende gunst, bewijzen en zegeningen van u ons verbinden mogen aan de troon van uw genade. En wil u geven dat wij allen, kon het zijn, u de Heere oprecht en in ootmoed mogen zoeken. Heere, wees u ook met de dingen rondom het beroep wat deze week door de gemeente van Elburg is uitgebracht. U kent alle omstandigheden. U weet hoe het beroep onverwacht, althans wat ons betreft, kwam. Wat de aanleiding daartoe was. U kent de situatie in de gemeente van Elburg. U kent de omstandigheden hier. U weet wat goed is voor ons en voor ons gezin. Heere, mogen we dat alles aan u voorleggen. En wil u dan zelf uw weg duidelijk maken. Geef, Heere, dat we en in Elburg en hier en ook in onze familie- en gezinskring met deze dingen vooral mogen verkeren aan de troon van uw genade. Want gij zijt het die weet wat goed is voor ons allen. Zegen dan ook in deze dingen alles wat gebeuren gaat en wil uw weg duidelijk maken. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen of waard zijn, want dan zou er geen verwachting zijn. We hebben immers alles verzondigd. En zo gij in het recht zou treden en gade slaan onze ongerechtigheden, wie zou bestaan? Maar wil u het doen, enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het eerste, het zesde en het achtste vers zingen we samen. 73, 1, 6 en 8. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ook ooit Gods weg mogen wezen, hij is, zo ik dit zeggen staven zou gewis, dan waar ik niet getrouw aan het waard geslacht van uw kinderen en zou hun hoop en moed verminderen. 1, 6 en 8 van de 73ste psalm. Thank you.
Psalm 147, het zesde vers, zingen we samen aan het einde van de prediking. 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden, die, hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. 147, het zesde vers. Geliefde gemeente, het gebeurde een aantal jaren geleden. We woonden nog in Canada en het was een aantal weken dat ik met 1 of 2 van de kinderen in Holland was en in mijn geboorteplaats zou preken. En die zondagmorgen wandelde ik naar de kerk en kwam iemand tegen, of liever liep iemand achterop die ik al van jaren herkende, iemand die de Heere vreest. En die ik dus in een hele lange periode niet gezien had. Wel, we begroeten elkaar en hoe gaat dat dan? Dan vraag je, hoe gaat het? Het antwoord was heel eerlijk, slecht. Want ik ben het niet met God eens. Slecht. Want ik ben het niet met God eens. Wat de omstandigheden precies waren, weet ik niet, want er was geen gelegenheid voor om daarover door te praten. Maar dat kan zo'n uitdrukking zijn die bij je blijft haken. Want is het niet waar dat het slecht met ons gaat, als we het niet met de hoge wil van God eens zijn? Zo was het ook in het leven van deze dichter van Psalm 73, Asaf. Hij heeft een periode in zijn leven gehad dat hij het niet met God eens was en ook niet met God eens kon worden. En daaronder worstelde hij. Het verslag daarvan lezen we in deze psalm. En we willen in deze dienst, en ook zo God het geeft vanavond, bij deze psalm stilstaan. Vanmorgen dan bij het begin. Thema voor de prediking is de worsteling van Asaf. In de eerste plaats zijn worsteling met de leiding van God. En in de tweede plaats zijn worsteling met zijn weerbarstige hart. De worsteling van Asaf. Zijn worsteling met de leiding van God. En in de tweede plaats zijn worsteling met zijn weerbarstige hart. Het is vaak gezegd, wat Luther ooit als eerste zei, als je de psalmen leest, dan zie je de heiligen in het hart. Dat wil zeggen, in de psalmen kom je hele persoonlijke ontboezemingen tegen, waarin je leest wat Gods kinderen zo meegemaakt hebben, wat ze doorgemaakt hebben. En vandaar dat de psalmen altijd zo in trek geweest zijn, zo geliefd geweest zijn bij kinderen van God van alle tijden en van alle plaatsen. En dan is één ding altijd weer treffend, gemeente, dat wanneer je in de psalmen de heiligen in het hart ziet, ziet wat ze doormaakten, dat de psalmen zo volstrekt eerlijk zijn. Daar leest u niet van mensen die zichzelf wat oppoetsen en die het verhaal van hun leven mooier maken dan het in werkelijkheid is. Daar zijn we altijd toch weer wat toe geneigd, soms zonder dat we er erg in hebben. Nee, in de psalmen gaat het volstrekt eerlijk toe. De psalmen zijn dan ook ontboezemingen die geschreven zijn onder de leiding van de Heilige Geest. En daarom zijn ze volstrekt eerlijk. Want vooral wanneer we deze psalm lezen, dan treft het ons telkens weer dat de dichter Asaf de zaken niet beter en niet mooier voorstelt dan ze zijn. Je zal het over jezelf maar zeggen. Ik ben een groot beest bij God. En dan gaat het niet over een lief diertje, een huisdiertje, maar een beest. In de barre en bittere zin die dat woord ook in onze Nederlandse taal heeft. Beestachtig in mijn dwaasheid en in mijn zonde. En er zou meer te noemen zijn waaruit duidelijk wordt dat Asaf in deze psalm eerlijk spreekt over wie hij is en wie God is. En als we dan aan het begin van deze psalm die woorden lezen, immers is God Israël goed voor degene die rein van hart zijn, dan moeten we het in dat licht zien. Dat Asaf hier gaat spreken, eerlijk gaat spreken, hoe hij tot die belijdenis gekomen is. Want echt, dat God goed was en goed is en goed blijft voor degene die rein van hart zijn, dat kan Asaf wel zeggen aan het einde van de worsteling waar hij doorheen gekropen is. Maar dat leefde niet altijd en niet altijd even krachtig in zijn binnenste. Het gebeurt zo vaak dat de psalmdichters een psalm opschrijven nadat ze door de worsteling heen gegaan zijn en terugblikken op hoe alles gegaan is en hoe ze er toch door de genade van God uitgehaald zijn. En daarom beginnen de psalmen vaak met de eindconclusie, met het laatste woord, met de hoogte van het geloof, met de diepte van de ontfermingen Gods, om van daaruit af te dalen hoe ze tot die vaste kennis, tot die hoop en tot dat geloof in die barmhartigheden van God gekomen zijn. Zo is het ook in deze psalm. Immers is God goed voor degene die rein van hart zijn. Dat mag Asaf nu zeggen. Maar daar heeft hij heftig aan getwijfeld. En dat is door een zee, een golvenzee van vragen heen gegaan. Wat is er gebeurd? We weten niet precies wat de aanleiding was. Het is ook niet het allerbelangrijkste. Maar Asaf wist, hij was immers een man die de Heere vreesde, dat God goed is voor degene die rein van hart zijn. Nee, dat betekent niet dat Asaf ervan uitging dat hij een reine van hart was in de zin dat hij volstrekt zonder zonde was. Hij wist dat in zijn hart veel boosheid en dwaasheid leeft. Maar door genade mocht hij getuigen dat de Heere zijn hart in beginsel gereinigd had en dat hij er ook naar zocht en naar stond om tegen de zonde te strijden en in de wegen van de Heere te wandelen. We lezen het straks in de psalm dat hij zijn handen gewassen heeft. Dat wil zeggen dat hij zocht rein en heilig te leven. En al ging dat met vallen en opstaan, toch was het door genade de keuze van zijn hart, de begeerte van zijn hart geworden om rein voor de Heere te leven. Het was een man die God zocht, die de gebeden naar de Heere placht op te zenden, die in één woord gezegd in de vreze van de Heere wandelde. En hij had het ervaren in zijn leven. God is goed voor degene die zo in alle ootmoed en ondanks alle gebrek aan hun kant rein en zuiver in de vreze des Heere willen wandelen. Maar toen was er wat gebeurd. Was het een ziekte die hem getroffen had? Sommige teksten schijnen in die richting te wijzen. Of was het zo dat hij maar een arm man was, die verdrukt werd door de rijken? Er zijn ook teksten die in die richting wijzen. Dat hij een schamel portie had in dit leven. En dat hij keek naar mensen die met uitpuilende ogen van welgedaan vet over deze aarde gingen. Hoe het ook zij, hij voelde zichzelf aan de kant gezet, vernederd. Misschien bezweken zijn krachten. Soms als ik over deze psalm denk, herinneren sommige woorden uit het begin van deze psalm me aan die man die de Heer Jezus aan ons voorstelt in een van zijn bekendste gelijkenissen, de arme Lazarus. Een man die arm was, een bedelaar was en bovendien nog vreselijk ziek was. Zijn lichaam, zo lezende, was met zweren bedekt en hij lag daar aan de poort van die rijke man wiens naam niet eens genoemd wordt in de gelijkenis van de Heere Jezus. Wel, als je in zulke omstandigheden ligt met een ziek lichaam wat gebroken wordt, ongeneeslijk, en bovendien je hand nog moet ophouden terwijl je aan de poort van het huis ligt van een rijk man die het allemaal goed gaat en die alles maar lijkt te kunnen doen. Je ziet de mensen komen voor de feesten die hij houdt. Je ziet sommigen soms half dronken van de wijn de hoofdingang van zijn machtige huis uitwankelen. Je ziet dat de mensen maar raak leven goddeloos en jij, je ligt daar terwijl je God zoekt en het je om de Heere begonnen is met je zweren en in je ellende. Misschien was het zoiets. In elk geval, op een gegeven moment is deze man, deze Asaf, zijn leven gaan vergelijken met de goddeloze. Hij had het moeilijk, lichamelijk misschien, een gebroken lichaam. Wat financiële omstandigheden betreft stond hij laag op de maatschappelijke ladder. En als hij dan zijn leven vergeleek met wat de mensen die goddeloos waren en zich om God nog gebod bekommerden, wat die in dit leven allemaal ontvingen, dan kon hij het niet meer begrijpen. En hij beschrijft die goddeloze en het is een beeldende dichterlijke beschrijving die toch aangrijpt. Hun ogen puilen uit en ze doen maar waar ze zin in hebben. En ze zeggen ook nog, zou de Heere het weten, waar is God? Met recht, zelfvoldaan, eigen wegen gaand. En de Heere lijkt het allemaal maar toe te laten. En dat terwijl deze Asaf de Heere zocht en de Heere vreesde en zocht zijn leven zo in te richten dat hij een geweten had wat niet besmet werd. Hij zocht te strijden tegen de zonde. Hij zocht de dienst van de Heere waar te nemen. Hij had de Heere nodig. En toen kwamen de vragen, de binnenpraters. Is het allemaal wel waar? Is God goed voor degene die rein van hart zijn? En zijn voeten die op de weg naar Sion wandelden, zijn voeten die op de weg van de Heere gingen, die dreigden te gaan glibberen en uit te gaan glijden. Mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken en mijn streden waren bijkans uitgeschoten. Kunt u er iets van begrijpen? Van die grote vragen die in het hart van deze Asaf begonnen te branden? Is het niet iets wat telkens weer in de Bijbel voorkomt? Die vraag over de godsregering, is God goed voor zijn kinderen? Is het niet veel gemakkelijker om met alles te breken? Zijn de goddelozen er niet beter aan toe? O, dat zijn vragen waar niet alleen Asaf mee geworsteld heeft, waar ook Job mee geworsteld heeft, op zijn ashoop, zittend daar in zijn melaatsheid, met de rechtvaardigheid van God en de goedheid van God. Het is ook de vraag waar de dichter van Psalm 37 mee geworsteld heeft. De voorspoed van de goddeloze en de onderdrukking van degene die de Heere vrezen. En iets daarvan kennen al Gods kinderen. Nee, ik zeg niet dat al Gods kinderen hetzelfde doormaken als Asaf, precies zo. Ik zeg ook niet dat al Gods kinderen op dezelfde manier beproefd worden als Job. Daar kan nogal wat verschil in zijn. Want de een moet er heel wat dieper door dan de ander. En voor de een zijn er beproevingen misschien meer in de uiterlijke omstandigheden van het leven, zichtbaar aan ziekte, aan ellende en aan moeite. Voor de ander ligt het meer verborgen. En bovendien is er dan ook nog verschil. De een moet er dieper door dan de ander. Daar is God vrij in. Maar hoe je het ook wendt of keert, degene die de Heere vrezen, leren toch iets van wat Asaf hier naar voren brengt. En daarvoor is het ook opgetekend in de Bijbel, opdat wij daaruit onderwijs zouden ontvangen. Waarom leren ze het? Wel heel eenvoudig, omdat het in de Bijbel staat dat al degenen die de Heere vrezen, verdrukking zullen hebben. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En nogmaals, voor alle duidelijkheid, dat betekent niet dat ieder kind van God eenzelfde weg moet gaan en dat ieder dezelfde verdrukking heeft. Maar of het meer innerlijk of meer uiterlijk zichtbaar is, vroeg of laat, verdrukking is er. En juist onder zulke omstandigheden kan de bange vraag bovenkomen naar de leiding van God. Laten we zomaar eens wat dingen noemen zonder volledig te zijn. U mag iets kennen van de genade van de Heere. Al is het soms nog zo toegesloten en nog zo donker. Maar toch mag u het weten, God is goed voor degene die hem vrezen. En u zou het zo gunnen aan uw kinderen en aan de mensen in uw omgeving. U ziet er misschien wel naar uit dat de Heere zou doorwerken in het leven van degene die u lief zijn. Of dat de Heere krachtig zou werken in het midden van de gemeente en in het midden van de kerk. En wat zien we? In onze dagen een verlaten van God. In de maatschappijen. Toenemende, niet slechts verwerelijking, maar een toenemende wetteloosheid in de Bijbelse zin van het woord. En die invloeden van de wereld, ze stromen de kerk binnen. Druppen niet meer, zoals misschien 20 jaar terug. Maar de stroom is aan het zwellen. En u ziet de invloeden. Rondom u heen. Misschien wel onder uw kinderen. Misschien ook in uw eigen hart. En dan die vraag. Ziet de Heer het dan niet? Laat de Heer dat toe? Nou, dat kan een vraag zijn voor een vader, voor een moeder, voor een grootmoeder, voor een grootvader die de Heer vreest. En die kijkt naar kinderen of naar kleinkinderen. En zo kun je naast Asaf gaan staan en zeggen, Asaf, zo is het. Ik weet ervan, ik mag het niet ontkennen. De Heere is Israël goed voor degene die rein van hart zijn. Maar mijn voeten, ze glijden uit en ze glibberen weg. Of misschien heel anders. U staat midden in deze tijd. En ook al durft u het misschien op het ogenblik niet hardop te zeggen, maar toch, de Heere heeft tot uw hart gesproken. Er liggen dingen in uw leven die niet uit uw eigen hart voortkomen, maar die God erin gelegd heeft. En u staat ernaar, u zoekt ernaar dat u de Heere meer mag leren kennen. Dat doorbrekende werk, weet u. Dat kennen van de Heere Jezus Christus. O, hebt hem misschien wel eens gezien door de nevels heen, maar om hem nu meer te leren kennen, om in hem nu, zoals de apostel dat zegt, geworteld en gegrond te zijn. Om nu Christus te omhelzen door het geloof en te mogen weten, ik ben de zijne en hij is de mijne. Daar hunkert uw hart naar, daar zoekt u naar, daar worstelt u om. Maar als u nou eerlijk bent, aan het begin van deze voorbereidingsweek, u kijkt naar binnen en u zegt, in plaats van dat het beter wordt, dat het dichterbij komt, dat ik naderbij gebracht word, dichterbij Christus, lijkt het wel alsof het verder weggaat, alsof het meer toegesloten wordt. Ik word, zo lijkt het, meer op mezelf geworpen. Donker, vragen, strijd. En dan komt de vraag boven, ziet de Heer het dan niet? O, anderen leven zo makkelijk. Misschien denkt u wel aan mensen die de Heer niet kennen en die zo makkelijk doorleven. Misschien kijkt u wel op anderen die ten avondmaal gaan en het niet zo moeilijk lijken te hebben als u. En u zegt, ja, anderen gemakkelijk. Maar ik, zou God het niet weten? En de bange vragen komen boven. en de twijfels rijzen op. U kijkt naar uzelf, u kijkt naar anderen. En u begint uit te glijden. Mijn voeten waren bijkans uitgegleden. Gods goedheid, ach u weet het met uw verstand, dat God goed is voor degenen die rein van hart zijn. Maar het is zo ver weg. En een laatste voorbeeld, en u mag het in uw meditatie vandaag zo uitbreiden en verder naspeuren vanuit de schriften. Daar is een kind van de Heere, iemand die iets van de genade van God kent, maar die een geweldige beproeving terechtgekomen is. Rouw deed zijn intrede, zo ongedacht. Of de gezinsomstandigheden zijn zo geworden dat de vragen misschien niet zichtbaar zijn voor anderen, maar ze leven als brandende vragen in uw hart. En u denkt aan die buurman van u, die de hele zomer zondag aan zondag met zijn gezin op het strand zat. En die zoveel keer per jaar zijn vakanties kan vieren. Die feest, als hij er zin in heeft. Die leeft naar het goeddunken van zijn eigen hart. En u denkt, dat leven van iemand die de Heere zoekt is toch eigenlijk maar een arm leven. En u komt in dezelfde strikken terecht als Asaf terechtkomt. U krijgt medelijden met uzelf. En u zegt, mijn bestraffing is er iedere morgen. U kan het met God niet eens worden. En dan gaat het slecht. Mijn voeten gleden bijkans uit. En mijn treden waren bijna uitgeschoten. Inderdaad. Zo kan iemand worstelen met de leiding van de Heere. En laten we het dan maar heel duidelijk zeggen, gemeente. Het worstelen met de leiding van de Heere is op zichzelf niet verkeerd. Want hier op aarde kan een mensenkind het soms met de leiding van de Heere moeilijk hebben. Gods weg en Gods wil niet begrijpen. Ergens in de schriften lezen we, God is groot en we begrijpen hem niet. En alle worsteling met de leiding van God in het leven, het hoeft geen zondige worsteling te zijn. Laten we meteen maar het allerduidelijkste voorbeeld uit de Bijbel nemen. De Heere Jezus Christus heeft geworsteld met de leiding van God in zijn leven. Denk maar aan die ontroerende worsteling in Gethsemane, waar hij wist dat hij de beker moest gaan drinken, waarin de Almachtige God als het ware die lijdenskelk zelf aan zijn lippen zette. En dat de Heere Jezus Christus naar zijn mensheid terugschrok voor die bittere lijdensbeker en het bad, terwijl hij in grote angst was. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Daar hebt u iemand met een hoofdletter, die worstelt met de leiding van God in zijn leven. En toch weten we het, er is nooit zonde in de Heere Jezus geweest. Ook niet in Gethsemane, ook niet in die bange worsteling. Dus worstelen met Gods leiding op zich behoeft niet zondig te zijn. Het is zelfs zo dat wanneer we in die worsteling met de leiding van de Heere, in de vragen rondom Gods weg, wanneer we daarin verzocht worden, en waarin de Satan daarin met allerlei gedachten komt, ja, dat die verzoeking op zich ook nog niet zondig behoeft te zijn. De Heere Jezus is ook verzocht. Hij is tot het laatste toe, tot de uiterste grens, zouden wij zeggen, verzocht geweest. In de woestijn toen na zijn doop, in de Jordaan. En vergeet ook Gethsemane maar niet, toen de duivel al zijn vurige pijlen zal hebben afgeschoten. Nee, verzocht worden behoeft niet tot zonde te leiden. Een Engelse prediker uit het begin van deze eeuw heeft het ooit zo gezegd. Als een kraai over je hoofd vliegt, Daar kun je niets aan doen. Maar je bent er wel verantwoordelijk voor als die kraai een nest gaat bouwen op je hoofd. Het is misschien een raar beeld, maar het maakt het wel duidelijk. Als de verzoeking komt, daar kan geen mens iets aan doen. Verzoekingen zullen komen, zegt de Bijbel heel duidelijk. Maar als die verzoeking op ons hoofd, in ons hart een nest gaat bouwen, wortel gaat vinden, grond gaat vinden in ons binnenste, dan kan inderdaad die verzoeking aanleiding zijn tot zonde. En zo komen we bij het tweede aspect van onze tekst. Wat was eigenlijk het punt waar het bij Asaf over ging? Nee, het punt waardoor hij uitgleed, dat was niet dat hij het zo moeilijk had, want dat werd hem door God toegeschikt. Dat werd hem niet door een vreemde aangedaan. Het was ook niet daarom dat hij onder die beproeving, onder die moeite die er kwam in zijn leven, verzocht werd. Want ook dat werd hem niet door een vreemde aangedaan. Maar weet u, de grond, de oorzaak van al die moeite in zijn leven lag in zijn eigen hart. En laten we dan zomaar heel eenvoudig vanmorgen nagaan hoe dat kwam. In de eerste plaats is het zo dat Asaf, die wist door genade dat God goed is, klein van God ging denken en groot van de dingen in zijn eigen leven. Dat doet de duivel en het ongeloof zo graag. God naar beneden halen en onszelf en onze vragen en onze problemen opblazen. Dat is het werk van het ongeloof. Gaat u het maar na in uw eigen leven. Wanneer wij de dingen donker zien, dan zijn we geneigd, dat zijn de duistere krachten van ons eigen hart, om de donkere dingen op te blazen. Klein van God denken, groot van de dingen die ons benauwen, groot van onszelf. En in die strik was Asaf terechtgekomen, en dan moet u dit ook niet vergeten. Dat toen ging Asaf met zijn menselijke ogen kijken naar de dingen die er in zijn leven waren. En hij zag het niet meer in het perspectief van de eeuwigheid, in het perspectief van God. En als wij met onze ogen de dingen gaan bekijken, dan zien we ze altijd menselijk, dan zien we ze altijd aards. En Asaf ging in zijn ongeloof vergeten dat God groot is en wij begrijpen hem niet. En terwijl wij in dit leven maar een heel klein stukje zien van Gods bedoelingen, een heel klein stukje, een klein aspect zien van wat de Heere doet en wil doen in ons leven, vergat Asaf dat God alles ziet. Dat zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten. En dat Gods raad veel dieper is dan onze raad. Kijk, en daar begint meestal de twijfel en daar begint meestal de opstand en de wrevel. Als we met menselijke ogen de dingen gaan bekijken en uit het oog verliezen dat God groter is dan wij zijn en dat Gods gedachten hoger gaan dan onze gedachten. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Als je daarop blijft staren en door genade op mag zien, op de gedachten van God en op de raad van God en op die heilige wegen van God, betekent dat dat dan al je vragen worden opgelost? O nee, gemeente. Maar het is zo'n zegen. Als je te midden van alle vragen van het hart en alle vragen van ons leven mag blijven staren op uw wil, is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat ge doet, ook al begrijpen wij het niet. En ook al kan het wel eens stormen in ons binnenste. Maar als we God uit het oog verliezen, de majesteit van zijn wil uit het oog verliezen, zijn goedheid en zijn recht uit het oog verliezen, ja, dan worden we aan onszelf overgelaten en echt met uzelf. En als u aan uzelf wordt overgelaten, dan bent u tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Kijk maar naar Asaf. Want toen hij God uit het oog verloor en de grootheid van God en de majesteit van God en de goedheid van God, en toen hij met zijn menselijke ogen, met zijn klein menselijke ogen, naar de dingen in zijn leven en naar de dingen in het leven van de goddelozen ging kijken, ja, toen raakte hij hopeloos in de war. Toen raakte hij het spoor bijster. Want, en dat is het tweede, toen kwam hij niet in de vragen terecht alleen, maar in opstand terecht. Als u de taal van deze psalm, en niet alle teksten zijn onmiddellijk duidelijk, maar als u de taal van deze psalm goed leest, dan bruisten het van verzet tegen die leiding van God, tegen de omstandigheden in zijn leven, bruisten het in Asafs hart. Hij kon het niet met God eens worden. En daarom wrevel in zijn hart. Oh, het bleef nog wel binnen. Want in een van de versen halverwege de psalm lezen we: ik zal er niet over spreken, want dan zou ik schade doen aan uw kinderen en dan zou ik misschien ook anderen nog moedeloos maken. Maar ook al sprak hij er dan niet over tot andere mensen, het brieste toch maar op in zijn hart. En hij bracht al die klachten maar voor het aangezicht van de Heere. En hij zei: Heere, heb ik dan te vergeefs dit gedaan? Heb ik dan te vergeefs mijn handen gezuiverd? Heb ik dan te vergeefs in uw wegen gewandeld? Ben ik dan te vergeefs bij uw woord gaan leven? Daar voelt u de taal van de opstand in. En gemeente, dat is iets wat een van de ergste dingen is in het leven van een mensenkind. En ik wil daar in alle ernst en alle liefde vanmorgen zo het een en ander nog van zeggen. Opstand tegen God. Ja, dat is er niet alleen bij Gods kinderen. Dat is er zeker ook bij onbekeerden. Want de opstand, de vijandschap tegen God, zit in onze natuur. De wortels, de zaden van het verzet tegen God zitten in uw hart, in jouw hart, jongen of meisje, in de kerk en in het mijne. Dat is vanwege de zonde, vanwege de val. Want wat is de val en wat is zonde ten diepste anders dan opstand tegen God? En opstand tegen God is verzet tegen God. En verzet tegen God is vijandschap tegen God. Kijk, en dat kan er wel een beetje onder blijven. Dat we uiterlijk een keurig leven leiden, en dat is goed, daar is niets op aan te merken. Je mag er dankbaar voor zijn in deze losse, losgeslagen tijd. Als mensen nog proberen en er naar zoeken om naar de geboden van de Heere te wandelen, daar verbindt de Heere ook zijn zegen aan. Maar als we allemaal heel eerlijk zouden zijn vandaag, zoals we hier in de kerk zitten en hier op de kansel staan, wat leeft er niet in verzet tegen de Heere in je leven? Het kan zo zijn dat een jongen of een meisje hier in de kerk zit en naar de kerk moest vanmorgen. En dat hij eigenlijk in zijn hart denkt: ik wou dat ik maar overal mee kon breken. Het leven is toch veel meer dan me in de kerk wordt wijsgemaakt. Het leven is toch veel breder en veel meer is er te genieten dan in die oude Bijbel staat. Voel je niet dat dat al het verzet is? De opstand niet tegen wat mensen zeggen ten diepste, maar wat de Heere zelf zegt in zijn woord. Of iemand die er helemaal niet aan denkt om met de Heeren en zijn dienst te breken, een jongen of een meisje of iemand die ouder is, maar die een geweldig probleem heeft, van welke aard dat ook is. U zoekt de Heeren
Niet dat u durft te zeggen dat u bekeerd bent, maar bidden zou u niet graag overslaan en het kerkgaan zou u niet graag overslaan. En u zegt het misschien wel eens, één ding is nodig, dat ik de Heere persoonlijk zou leren kennen en dat ik de genade van Christus ook in mijn hart zou leren kennen. Maar u hebt een probleem in uw leven. U hebt iets, bijvoorbeeld met uw werk, u zou graag veranderen. U zou graag meer geld hebben. U zou graag een makkelijker leven hebben in uw gezinsomstandigheden. En u wordt wrevelig op de Heere. Hoe gemakkelijk gaat dat niet? Wrevelig op de Heere, Heere, waarom? En ook al durfden we niet hardop te zeggen, toch is die wortel van bitterheid, zoals Jacobus hem noemt, ook in uw hart. Omdat u die donkere bladzijde, dat probleem, die vraag, die moeite in uw leven niet wilt. U wilt niet buigen onder het juk. Ach, het is ook moeilijk. Wat zeg ik? Het is onmogelijk. Want wij geven het voor God niet op. Maar mijn beste vriend, jonge meisje of oudere, ook als God in zijn voorzienigheid dingen in je leven laat gebeuren, waar je van binnen zo tegenop kunt staan, leer het van de Heere verliezen. Want het is zo goed, hoe moeilijk ook aan onze kant, om te buigen voor de Heere en het uit handen te leren geven, in zijn handen. Verzet, vijandschap, het kan er zijn. Niet alleen bij hen die de Heere niet kennen, maar het kan er ook zijn in het leven van Gods kinderen. En misschien hebt u het nog nooit zo gezien, maar als u bij het licht van woord en geest zo uw leven is nagaat en de zonde, ook de overblijvende zonde in uw leven, langs de zuivere maatstaf van het woord legt. Weet u wat er dan overblijft? Het diepste van de zonde, ook van de zonde in het leven van Gods kinderen, is verzet, is opstand, is het niet kunnen en niet willen buigen voor de Heere. Ja, maar dominee, iemand die de Heere vreest, iemand die zegt met Psalm 116... en dat op bijbelse gronden kan zeggen, God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Ja, inderdaad, dat mag zo iemand zeggen. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar is dat alles in zijn leven? Is het alleen maar God heb ik lief in de praktijk van het leven van alle dag? Was het zo deze achterliggende maanden na het laatste avondmaal? O, zegt u nee. Nee, daar waren ook tijden dat het donker was en tijden dat ik als een schaap gedwaald heb in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Nou, als dan de duisternis en de zonde het weer voor het zeggen heeft, wat is die afdwaling? Wat is die zonde ten diepste? Graaf daar eens wat dieper naar de wortel. Ach gemeente, dan zijn de zonden van Gods kinderen niet zo lief hoor. Dat wordt wel eens gedacht en gezegd. Maar het vlees, zegt Paulus in Romeinen 8. En dan gaat er over het vlees van de kinderen van God. Dat is vijandschap tegen God. Erg. Vreselijk. Als we dat gaan zien, nou, dan kunnen we ons niet meer boven deze man, deze Asaf, gaan verheffen. En dan moeten we het in het licht van wat het heilig avondmaalsformulier over de voorbereiding zegt, maar in alle ernst op ons laten inwerken. En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking.
uitgeleide in verzet tegen God. Het niet met God eens zijn, boos worden op God. En dat kan op allerlei manieren. Maar weet u, dan lezen we nog één ding in de tekst waar we een moment bij stil mogen staan. En dat is dat deze Asaf zegt: immers is God goed voor degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken en mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Die herhaling van dat woordje bijna heeft ons wat te zeggen. Asaf was dus niet helemaal uitgegleden en zijn voeten waren dus niet helemaal uitgeschoten. Bijna. Wat bedoelt hij daarmee? Bedoelt hij daarmee om zijn zonde, om zijn opstand en wrevel tegen God? Om die te vergoelijken, om te zeggen, wel, het viel toch nog wel mee. Nee, dat bedoelt Asaf niet. Want u leest in de rest van de psalm dat hij met zijn zonde en zijn vervloeking in deze diepe omstandigheden oprecht in de schuld komt. En dat hij het allemaal voor de Heere als zonde beleidt en geen goedkeurend woord ervoor over heeft. Want dat is echte belijdenis van zonde niet. Dat je je zonde niet meer verbloemt. Dat je je zonde eerlijk voor God gaat belijden zoals ze zijn. Zonder er een goed woordje voor te doen. Maar bijna betekent dat hij gleed. En dat als God het niet verhoed had, hij echt uitgegleden was. En zijn voeten uitgeschoten waren. U hoort het, iemand die de Heere vreest, toch wel eens zeggen: als God me niet bewaard had, als God me niet tegengehouden had, als de Heere zelf er niet aan te pas gekomen was, dan was ik uitgegleden, dan was het nog een verloren zaak geweest. Maar nu beschermt de Heere en nu bewaart de Heere. Nu bewaart de Heere zijn volk voor uitglijden en voor omkomen. De Heere heeft Asaf wel laten gaan voor een ogenblik in zijn dwaasheid en in zijn opstand. Maar de Heere laat zijn volk niet omkomen. En gemeente, dat is het toch in de praktijk van het leven. Al hebt u misschien de achterliggende periode geen directe openlijke opstand tegen de Heere gekend, dat kan. Maar misschien bent u wel afgedwaald en misschien bent u wel afgezworven. Het zou niet vreemd zijn. Misschien bent u wel door beproevingen heen gegaan. Maar als u nou terugkijkt, dan mag u het toch zeggen. Is het niet, kind van de Heere? En toch liet de Heere me niet los. Uitgegleden en toch bewaard. Uitgeschoten die voeten en toch weer op het pad gebracht. God laat zijn werk niet varen. God laat zijn kerk niet los. En daarom is het toch Asafs belijdenis geworden. En toch is de Heere goed. O, in de donkerte van zijn aanvechting en van de godsverlating heeft hij getwijfeld. Is hij bijna uitgegleden. Maar nu die zien, maar God heeft me toch bewaard. God heeft me toch niet overgegeven. God heeft me toch weer opgericht en zijn gunst doen aanschouwen en de blijdschap in het hart gelegd. Wien heb ik nevens u op de aarde? Nevens u lust mij ook niets in de hemel. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten. God is toch goed. Toch goed. Dwars door de strijd en door de tranen heen. En zo komen de dingen in het leven van Asaf weer op hun plaats. Hij schaamt zichzelf weg. En God wordt groot en goed. Hoe is dat zo gekomen, Asaf? Wel, we hopen daar vanmiddag, vanavond nog uitvoeriger bij stil te staan. Maar laat me één ding zeggen ten slotte. Asaf heeft God ontmoet. God kwam tot Asaf in het heiligdom, in het gewaad van zijn woord. En toen zag Asaf hoe verkeerd hij bezig was. Hoe dat de goddelozen niet voorspoedig zijn. Toen ging hij de dingen weer in eeuwigheidslicht zien. En toen hield hij één ding over. God is goed. God is groot. Kijk, dat is genade. Genade die verdiend is door hem die meer is dan Asaf. Door de grote worstelaar in de hof van Gethsemane en aan het vloekhout op Golgotha. Die met de weg die de Heere wees vastliep na zijn zwakke mensheid. Die worstelde zonder antwoord te krijgen. Die in de vuurgloed van Gods toorn omkwam. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? God zweeg. Opdat in het leven van tobbende Asafs en van mensen met een weerbarstig en opstandig hart, die het uit zichzelf niet met God eens kunnen worden, die genade drupt dat ze leren buigen. En ook al begrijpen ze God niet altijd en zijn wegen niet altijd, het toch zeggen. En toch is de Heere goed. Kijk, zo krijgt het heilig avondmaal ook waarde. Als we klein gaan denken van onszelf en groot gaan denken van de Heere. En het mogen zeggen te midden van al ons tekort en van al onze schuld. En toch is de Heere goed. Goed in Christus. Goed in die worstelende, in die verlaten, in die lijdende zaligmaker. Want hij komt tot arme zondaar. Die met zichzelf vastlopen. En hij vult de lege handen. Hij maakt de gebalde vuisten van verzet tot gevouwen handen. En hij leert het ze stamelend nazingen. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen. Zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wil u ons dat leren, de beleving van die kostbare psalm die we zongen. Want ge betoont uw welbehagen aan hen die nederig naar u vragen. O, wat is het dan nodig dat onze hoogmoed, ons verzet neergeworpen wordt. En dat wij de dingen in eeuwigheidslicht gaan zien, dan gaan we onszelf wegschamen. En dan wordt gij goed. Niet slechts voor mensen die rein van hart zijn. Maar die het in moeten leven dat ze zelf zo onrein zijn. En dat alle zaden van zonden en boosheid in hun wonen. Want ge wilt die zonde uit genade vergeven. Heere, wil u geven dat wanneer we vanavond over deze stof hopen door te gaan en de lijnen wat hopen verder door te trekken, ook naar het persoonlijke leven en naar de avondmaalsviering toe, dat het woord gezegend mag worden. Heere, geef dat wanneer er beproeving en moeite in het leven is, deze woorden ons de weg mogen wijzen. En wanneer er geen bijzondere beproevingen zijn, dat we gaan ontdekken dat ondanks het feit dat ge ons zegent en dat de zon schijnt en dat de zegeningen voorhanden zijn in ons leven, dat er toch die wortel van opstand woont in ons hart. Heere, leer ons daar oprecht bedroefd over worden. Leer ons die zonde oprecht belijden. Wees met ons, Heere, ook verder deze dag. Gedenk ons in uw gunst. Hoor ons uit genade. Dank voor alles wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 43, het vijfde vers, zingen we als slotzang. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in 's Heere welbehagen. Psalm 43, vers 5. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u.
De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.